Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkenraad. De tweede collecte vandaag is voor de diaconie. De bevestiging of de herbevestiging van de gekozen broeders Gardenier en Vreugdenhil voor ouderlingen en westeningen en van Wikselaar tot diaken zal, zo de heren wil, plaatsvinden aanstaande zondag in de morgendienst. Woensdag 2 maart zal er weer bijbelkring zijn, zo de heren wil. En bevestigen nu reeds uw aandacht op de biddag voor gewas en arbeid. Woensdag 9 maart, zo de heren wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 147ste psalm, het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 147, het derde vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het 5e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs, de verse 27 tot en met 42. Matteüs 5, de verse 27 tot en met 42. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 19. En daarvan het 6e vers dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19, het 6e vers. Matteüs 5 vanaf vers 27. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft alreede overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werpt het van u. Want het is u nut dat een uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, houd ze af en werpt ze van u, want het is uw nut dat een uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat zij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijlen. Geeft degene die iets van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen overdenken wij het woord dat de Heere gesproken heeft in het vijfde hoofdstuk van Matteüs en daarvan het vijfde vers. En dat is de derde zaligspreking, Matteüs 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Laten wij nu eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij mogen opnieuw dat voorrecht ontvangen, Heere, dat wij onder de verkondiging van uw woord mogen samen zijn. Voor dat voorrecht zeggen wij u ootmoedig dank. Voor alles wat u ons gegeven hebt in de afgelopen week willen we u erkennen. Het was allemaal onverdiend. Het waren allemaal blijken van uw goedheid waar wij geen recht op hebben. En dan past het ons niet alleen maar dankbaar te zijn, maar ook verwonderd. Als wij denken aan wat wij tegenover u de Heere gedaan hebben en wie wij zijn in ons bestaan, ons zondig bestaan, dan is het inderdaad een groot wonder dat u nog met ons verder wilde. Dat u nog geen einde gemaakt hebt. Nee, u hebt nog geen einde gemaakt. Integendeel, u hebt ons in het land der levenden gelaten. En voor ons is het nog de dag der zaligheid. En dat bewijst u vanmorgen op een heel bijzondere wijze. Als wij nog weer mogen horen wat tot onze vrede dient. Als u ons nog weer uit uw woord wilt spreken van uw genade, van uw genadewerk. Zoals gij dat verheerlijkt in het leven van mensen. O God, wij bidden van u dat wij dat bijzonder als een voorrecht mogen waarderen. We zijn van die verkeerde mensen die, zelfs al gaan we uiterlijk nog wel in het pad dat u ons aanwijst, toch ook op godsdienstig terrein zo achterloos kunnen zijn. Zo onnadenkend. En wat hebben we al wat een keren de zegeningen, zoals gij die gegeven hebt, de genademiddelen ook, achterloos gebruikt. Of eigenlijk, als het erop aankomt, helemaal niet gebruikt. Al lijkt het uiterlijk en ogenschijnlijk wel alsof we getrouw zijn. Dan horen we het woord, maar we doen er niet naar. We zitten onder de prediking van het evangelie, maar het raakt ons niet. En we blijven uiterlijk, we blijven van binnen gewoon dezelfde mensen. Dan wordt ons gewezen op de enige weg des behouds. Dan wordt ons verkondigd het evangelie waarin de roepstem, de oproep tot bekering en geloof weer klinkt. Maar bekering en geloof blijven ontbreken. En we hebben er misschien nog wel allerlei verontschuldigingen voor ook. Ach ja, zo zijn wij, heren. U hebt het zelf gezegd dat gij de mens goed geschapen hebt, maar zij hebben vele vonden gezocht. Het is waar, we hebben vele vonden gezocht om onze onbekeerlijkheid en onze ongelovigheid voor onszelf te rechtvaardigen. En heimelijk denken we dat we het ook voor u nog kunnen rechtvaardigen. Maar ontdek ons er eens aan, Heere, dat onbekeerd zijn op geen enkele manier te vergoelijken en te verklaren is. Dat onbekeerd en ongelovig zijn, dat uw roepstemmen in de wind slaan en uw woord aan ons laten voorbijgaan, voor ons op geen enkele manier te verontschuldigen valt. Ontdek er ons eens aan, Heere, dat u in uw langmoedigheid, in uw goedertierenheid nog tot ons komt en ons roept en nodigt en de weg wijst. En dat er dan van onze kant maar één recht, één juist, één gepast antwoord is. En dat is het antwoord dat de mens leert geven als hij zich tot u bekeert. Als hij met de zonde leert breken en de ongerechtigheden leert verzaken en u, zijn schepper, leert liefhebben en vrezen en dienen. Heere, dat is nodig voor het eerst en bij vernieuwing. Dat kan niet gemist worden. Dat moet een onbekeerde in zijn leven leren beleven, maar dat is blijvend nodig, ook bij hen die u mogen vrezen, opdat zij in die weg mogen voortgaan en in die dingen mogen toenemen en dat de zaligheid hen dan ook zo nader mag komen dan toen ze eerst geloofd hebben. En Heere, dat zo belangrijke, dat zo onmisbare werk, dat is nu helemaal uw werk. Daarvoor zijn we op u aangewezen. En zo komen wij in onze afhankelijkheid, in onze nood vanmorgen tot u met de bede: Heere, bezoek ons. Wilt gij het evangelie niet alleen laten prediken, maar wilt gij het door uw Heilige Geest ook toepassen aan onze harten? Wilt gij niet alleen de boodschap tot ons oor laten komen, maar wilt u het ook laten doordringen tot in het diepst van ons hart en van onze ziel, opdat dat woord van u voor ons mag worden en steeds meer zijn een kracht Gods tot zaligheid. O Heere, we zien op tot u en wij bidden van u: denk aan ons en bezoek ons. Kom in ons midden en geef die geest, die krachtige werking van uw geest en de vrucht van dat werk van de Heilige Geest, opdat ons leven niet meer aan de zonde zal zijn verbonden en gewijd en niet meer in de wereld zal worden besteed, maar opdat wij burgers van het Koninkrijk der Hemelen mogen zijn om te wandelen waardig het evangelie waarmee gij ons wilde roepen, opdat in ons leven zichtbaar mag worden, Heere, dat u ook in onze dagen nog een volk vergadert, dat u herschept naar het evenbeeld van Christus en dat u zijn voetstappen doet drukken. En dat mag toch bijzonder vanmorgen wel onze bede zijn als we ertoe geroepen worden om een van de onderdelen van de vrucht des geestes te gaan overdenken, zoals die gestalte krijgt en dient te krijgen in het leven van hen die gij arm gemaakt hebt en die gij deed treuren, de vrucht van de zachtmoedigheid. Heere, o wij bidden van u, doe ons dit woord verstaan, maar ook doe ons het beleven, opdat het geen theorie zal blijven, opdat we aan het eind van de kerkdienst niet wellicht kunnen nazeggen wat zachtmoedigheid nu eigenlijk is, maar opdat in ons leven de zachtmoedigheid zal mogen blijken als een vrucht van uw eigen werk in ons leven. En als we er dan aan ontdekt zullen worden, Heere, dat wij ook op dit punt, zoals op alle terreinen van ons leven, nog zozeer de genade van de bekering nodig hebben, laat ons daar dan niet overheen stappen, maar laat ons in de schuld komen en laat ons ons tekort, onze nalatigheid, ons verzuim belijden, zo goed als ook onze overtredingen met gedachten, woorden en werken. Laten wij in oprechtheid voor u mogen bukken, Heere, en laten wij u ootmoedig bidden om dat onwederstandelijke werk, waardoor we waarlijk worden wat wij behoren te zijn. Vergeef onze zonden, ook de zonden van de afgelopen week. Vergeef ons alle ongerechtigheden, Heere. Er is zoveel in ons leven wat niet bestaan kan voor uw heilig oog. En als wij met uw heilige wet in aanraking komen, dan worden we veroordeeld. Verstaan we het en buigen we eronder? En is dit de vrucht ervan dat wij met de psalmist waarlijk mogen zeggen wat we eigenlijk al gezongen hebben? Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Of moeten wij geconfronteerd met uw heilige wet vrezen en beven als wij aan de toekomst denken? Want voor een zondaar kan het vooruitzicht niet schoon zijn. Maar alleen voor hem die uw wetten onderhoudt, die vindt daarin een groot loon. Alleen diegene die door genade vernieuwd, herschapen wordt, die een nieuw mens mag zijn en in nieuwe gehoorzaamheid mag wandelen en uit de verdiensten van Christus mag worden bediend en die door de geest mag worden doorwoond. Alleen voor zulken is het vooruitzicht schoon. O Heere, mogen we daarbij behoren, bij dat volk. En als we er nog vreemdelingen van zijn, maak ons dan zo dat wij ons niet meer rustig kunnen houden en niet meer rustig kunnen voortleven, maar dat het onze dringende begeerte mag worden om u de Heere ook tot ons deel te hebben. Heere, denk aan alles wat op uw zegen wacht. Zegen gij alles wat in uw dienst, in de verkondiging van het evangelie op deze dag geschiet. Bekwaam uw knechten die gij geroepen hebt. Maak hen inderdaad geschikte dienaren van het Nieuwe Testament. Bekwaam om te verkondigen dat de Heere recht is. Gunnend ook in hun prediking. Bewogen met het heil van medemens. Heere, zegen uw woord. Gebruik het om uw koninkrijk te bouwen en uw naam te verheerlijken. Wilt gij uw kerk onderhouden, sterken, ook tot de strijd waartoe ze geroepen wordt. Wilt gij uw volk versieren met de christelijke deugden, opdat ze uw beeld gelijkvormig mag worden, o Heere Jezus. Wilt gij uw kerk stellen tot een lof op aarde, dat er een goed getuigenis van mag uitgaan. En dat ze gezien mag worden, die stad op een berg en dat licht op een kandelaar. Laat er zo ook van uw kerk wat uit mogen gaan, Heere, waardoor anderen nog tot jaloersheid opgewekt worden om u de Heere te zoeken. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. We bidden voor onze zieken, voor de thuiszittenden, voor hen die de gelegenheid missen om onder de verkondiging van uw woord op te gaan. Als ze meeluisteren, geef hen dan ook samen met ons de zegen die ook zij niet missen kunnen. En als later wellicht de prediking nog gehoord zal worden, geef er dan ook verderop in de week nog uw zegen over. Maak gij uw weldaden heerlijk. En doe het ons ervaren, o God, dat u niet doet naar onze zonden. Dat u ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar dat u nog gedachten des vredes over ons denkt en niet des kwaads. Het zou een wonder van genade zijn, maar mogen we van u wonderen verwachten, Heere? Van u die van uzelf gezegd hebt dat uw naam wonderlijk is. Laten we zo dan tot u mogen opzien en beschaam ons niet. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 37e psalm. Het 6e en het 15e vers. Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En vers 15, het aardrijk, zij rechtvaardigen en vromen in erfbezit ter woon, eeuw in, eeuw uit. na de zaligspreking betreffende de armen van geest en die betreffende degene die treuren, vervolgt de Heer Jezus deze reeks van zaligsprekingen met een woord over de zachtmoedigen. En dat is dan tegelijkertijd weer een zaligspreking waar de wereld niets van begrijpt en waar het natuurlijk mensenkind ook niets van begrijpt. Wij van nature, en dat vind je in de wereld volop terug, we achten die mensen gelukkig die nou juist niet zo zachtmoedig zijn, maar die zichzelf weten te handhaven en die als het nodig is ook flink van zich durven en kunnen afspreken, ja. En die niet altijd maar bij het eerste of geringste op de achtergrond treden en over zich laten lopen, maar die, zoals dat dan vandaag genoemd wordt, weten assertief te zijn. Die zichzelf ook durven en kunnen verdedigen. Daar is trouwens heel wat van de moderne psychologie ook op gericht. En dat is niet allemaal verwerpelijk, maar dat is wel verwerpelijk als het in strijd gaat worden met het woord van God. En als wij op deze manier bepaalde Bijbelse normen en bepaalde Bijbelse kwalificaties, zoals de Heere die van het volk dat hem wel behagelijk is geeft, overschrijden en tegen gaan spreken zelfs. Maar de Heere zegt, zalig zijn de zachtmoedigen. Wat zijn dat, zachtmoedigen? Wat is dan zachtmoedigheid? Laten we ons uitgangspunt maar weer nemen in het feit, in de overtuiging dat er een onderling verband is tussen de zaligsprekingen en dat de orde waarin de Heere Jezus deze geplaatst heeft niet willekeurig is. We kunnen niet deze zaligsprekingen uit Matthäus 5 willekeurig door elkaar heen gooien en voor de verandering is beginnen met zalig zijn de zachtmoedigen en dan spreken over zalig zijn de reinen van hart en dan in de derde plaats over de armen van geest. Nee, niet alleen zijn deze zaligsprekingen stuk voor stuk van grote betekenis, maar ook de orde waarin de Heere ze geplaatst heeft. God is een God van orde. Wat verwacht u van de Heere Jezus dan? Dat hij toch ook in de manier waarop hij de prediking brengt en ook in de orde die hij in zijn prediking aanbrengt, wat te zeggen heeft. Laten wij ons dan als uitgangspunt houden aan die verbondenheid, aan dat onderlinge verband tussen de zaligsprekingen. De armen van geest, dat zijn zij die leren treuren. En dat zijn zij die zachtmoedigen genoemd worden. Want mensen die geleerd hebben, dat was toch die armoede van geest, mensen die geleerd hebben dat zij niets zijn en dat ze niets hebben en dat ze niets kunnen en die voor God niet kunnen bestaan, dat zijn toch diegenen die daarover ook gaan treuren. Gaan treuren vanwege hun zonde die ze tegen God en hun naasten bedreven hebben. Gaan treuren vanwege die ellende die ze over zich heen gehaald hebben. Gaan treuren vanwege de breuk die er ligt tussen de Heere en hun ziel. En die mensen die aan het eind gekomen zijn met zichzelf. En die ware droefheid over de zonde hebben. Die hoeven zichzelf ook niet meer te handhaven. Die kunnen zichzelf ook niet meer op de been houden. En die kunnen ook niet meer als zij beleven wat ze behoren te beleven. Die kunnen ook niet meer zo zelfverzekerd rondlopen. Als zij, en dat zegt die eerste zaligspreking en dat zegt die tweede zaligspreking, arm van geest geworden zijn en treuren. Als zij het voor God verloren hebben, kunnen ze het ook voor mensen verliezen en zachtmoedig worden. Wat is dan zachtmoedigheid? Laat ik het maar proberen duidelijk te maken aan de hand van een aantal voorbeelden uit de schrift. Allereerst een voorbeeld uit het Oude Testament en dan denk ik aan Mozes. En waarom denk ik aan Mozes? Omdat de Heere van Mozes een getuigenis gegeven heeft dat aldus luidt. Numeri 12 vers 3. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nu, dan moet je wel aan Mozes denken. Als dat Gods eigen getuigenis is, dat hij zeer zachtmoedig is geweest, meer dan anderen die in zijn tijd leefden, dan kan natuurlijk, als wij letten op dat voorbeeld van Mozes, ons toch wel duidelijk worden wat zachtmoedigheid is. Of, misschien zou ik daar beter kunnen beginnen, wat zachtmoedigheid niet is. Wat het zou mogen zijn, het is in ieder geval, en dat laat het voorbeeld van Mozes ons zien, het is in ieder geval geen zwakheid. Dat kon best eens een misverstand zijn bij vele mensen. Dat mensen daarom eigenlijk ook een innerlijke afkeer van zachtmoedigheid hebben, omdat zij het verbinden en gelijkstellen met zwakheid. Was Mozes een zwak mens? Was hij zwak in zijn karakter? Was hij zwak in zijn gedrag? Was Mozes zo'n zwakkeling die eigenlijk altijd weifelde en nooit precies wist wat hij wilde en nooit voor zijn overtuiging kon staan en die keer op keer van mening veranderde? Dat zijn zwakke mensen. Die doen wat hun omgeving van hen verwacht. Die meehuilen met de wolven in het bos en die precies doen wat hun omgeving doet. Dat zijn zwakke mensen, die tonen geen karakter, die hebben geen ruggengraat. Die zijn inderdaad zwak, die veranderen van mening en die zijn altijd aarzelend en die weten nooit precies wat ze nou eigenlijk wel willen en niet willen. Was Mozes zo een? Denk aan het moment waar de Hebreeënbrief over schrijft. Dat hij koos. Dat hij door het geloof een keus deed. En welke keus was dat? Om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genieting van de zonde in Egypte te hebben. Want hij zag op de vergelding des loons. Dat was een duidelijke keus. Dat was een keus tegen alle menselijke redeneringen in. Als je dat nou allemaal op een rijtje zet en je ziet alleen maar aan wat voor ogen is, en dat doet een mens toch, dan moet je zeggen, nou, dan is het een keus die de meeste mensen niet zouden maken en die de meeste mensen ook niet zouden begrijpen. Maar Mozes had gezien de onzienlijke. Mozes had de vergelding des loons gezien. En ja, zeker, de consequentie was verdrukt worden met het volk van God. Maar toch in vastberadenheid, in vastheid van overtuiging, zonder aarzeling, zonder enige twijfeling, heeft hij gekozen. Hij was geen zwakke persoonlijkheid. Denk eens aan het moment dat hij van de berg afkwam, nadat hij daar 40 dagen met de Heere geweest was. En de Heere had hem daar de voorschriften gegeven omtrent de bouw van de tabernakel en al die andere dingen van het heiligdom. En de Heere had hem daar ook de 10 geboden gegeven, op schrift gesteld, met Gods eigen vinger in stenen tafelen gegraveerd. Mozes komt de berg af en hij hoort daar gezang, hij hoort daar feestmuziek en hij weet wat er gaande is. En als hij onder aan de berg komt en ziet dat dat volk daar danst en springt rondom het gouden kalf. Als hij ziet dat het volk daar 40 dagen na de wetgeving Gods verbond gruwelijk verbroken heeft en zich wel een gesneden en een gegoten beeld gemaakt heeft, waardoor het verbond Gods ontheiligd is, ontsteekt Mozes in heilige toorn en werpt hij in die toorn die tafelen van het verbond in stukken op de grond. Hij geeft die bevel dat het gouden kalf verbrand en vermaald moet worden. En hij geeft bevel dat de as, dat het stof van dat kalf op het drinkwater gestrooid zal worden, zodat Israël dat zal drinken. En hij gaat in de poort van het leger staan en hij roept degene die getrouw gebleven zijn tot zich. En hij zegt tegen de levieten: God uw zwaard aan uw heupt. En ga door het kamp en slaat ze. Ontziet uw broeder niet, ontziet uw vader en uw moeder niet. Houd gericht. Is dat een zwak mens? Is dat een mens die niet weet wat hij doen moet in crisissituaties? Is dat een mens die aarzelt? Let op zijn vastberadenheid. Let op zijn heilige toorn. Zachtmoedig is hij, ja. Maar zachtmoedigheid is kennelijk geen zwakheid. Zet die gedachte ver van u. Zachtmoedigen, zoals de Heere ze hier bedoelt, dat zijn niet die mensen die altijd in een hoekje wegkruipen en die altijd weifelen. En die net als een kameleon, u weet, een kameleon die verandert zijn huidskleur naar gelang van de omgeving waar hij is. Nu, zwakke mensen die veranderen net als een kameleon ook van huidskleur, om zo te zeggen, al naar gelang van de omgeving waarin ze zijn. Maar niet al zo Mozes. Trouwens, en dat is het tweede voorbeeld dat ik u zou willen aanhalen uit de schrift. Dit keer uit het Nieuwe Testament. Er zijn er natuurlijk meer, maar ik sla de meeste maar over en ik ga met u naar het voorbeeld. De Heere Jezus. En waarom? Omdat hij van zichzelf getuigd heeft in het 11e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij is zachtmoedig, nog meer dan Mozes. Mozes was dan in zijn dagen de zachtmoedigste, maar Christus is de zachtmoedigste van alle tijden en van overal. Maar was hij zwak? Was hij zwak? Aarzelde hij? Had hij geen vaste overtuiging? Denk nog eens even met mij aan de geschiedenis die ons verteld wordt in het 4e hoofdstuk van Matthäus. Als daar geschreven staat dat de Heere Jezus verzocht geworden is van de duivel in de woestijn. Wat stond hij sterk in zijn overtuiging toen hij de duivel tot 3 maal toe naar het woord van God verwees. En toen hij hem tenslotte zei: ga weg. Vast van overtuiging dat hij niet anders zou doen dan de wil van zijn vader. En als hij de lijdensweg betreedt, aarzelt hij dan? Jesaja 50 zegt als een getuigenis van de knecht des Heren dat hij zijn aangezicht gesteld heeft als een keisteen. Hij weet wat van hem verwacht wordt. Hij weet wat hij beloofd wordt. Hij weet wat de diepste drijfveren in zijn ziel zijn om die lijdensweg te gaan. Hij weet wat hij zijn vader heeft toegezegd. Hij weet wat van hem verwacht wordt. Hij weet wat hij beloofd wordt. Hij weet wat de diepste drijfveren in zijn ziel zijn om die lijdensweg te gaan. Hij weet wat hij zijn vader heeft toegezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. En hij laat zich door Petrus niet. Hij laat zich door wie dan ook niet van die lijdensweg afhouden. Hij zal gaan naar het einde toe. Wat is zachtmoedigheid? Niet zwakheid. Wat dan wel? Ook niet het resultaat van een bepaalde opvoeding. Net zo min als een bepaalde karaktertrek is het resultaat van een bepaalde opvoeding. Het is vrucht van Gods geest. Als Paulus de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22 opnoemt, dan noemt hij daar zachtmoedigheid ook bij als een van de onderdelen van die 9-voudige vrucht die hij daar voorstelt. Een van die 9 dingen die bij de vrucht des geestes hoort, die door de geest gewerkt worden, is zachtmoedigheid. Wat is het? Het is dit dat een mens zich stil aan God onderwerpt. Aan Gods woord, zowel als aan Gods roede. Het is dit dat die mens die zich gewillig en stil aan God onderwerpt, Gods aanwijzingen volgt.
En het is ook dit, dat die mens die zich stil aan God en aan zijn woord en aan zijn roede onderwerpt en zijn aanwijzingen volgt, zich ook vriendelijk gedraagt tegenover zijn medemens. Zachtmoedigheid is het tegengestelde van zelfhandhaving. En je kunt jezelf handhaven tegenover God en tegenover een medemens. Zachtmoedigheid, ik zie weer op het verband, dat is het resultaat van ware kennis van onszelf. En het komt openbaar in de relatie tot God en de naast. Zachtmoedigheid is te vinden in het leven en alleen in het leven van hen die geleerd hebben wat het is om arm te zijn van geest en naar God te treuren. En vanwege die ontdekking aan jezelf en vanwege dat besef en de beleving van armoede en ellendigheid aan onze kant, leegheid en geringheid, komt er nu deze zachtmoedigheid die zich aan God onderwerpt en die zich tegenover de medemens de minste wil weten. Vrucht van Gods geest, ja. Want Gods geest is het ook die me aan mezelf ontdekt. En Gods geest is het ook die mijn hart breekt. En Gods geest is het ook die me doet treuren. En die me doet, mezelf doet schamen dat ik tegenover de Heere, de goeddoende God, zo gezondigd heb. En Gods geest is het ook die als hij mij behoeftig en arm en leeg en nooddruftig maakt en me daar de smart over doet beleven, ook die gestalte van zachtmoedigheid geeft. In mijn relatie tot de Heer. Laten we daar eerst bij stilstaan. Want hoe staat deze mens nu tegenover God? Tegenover God die hij heeft leren kennen als een God die alles op hem aan te merken heeft. Tegenover God die hij heeft leren kennen als de beledigde majesteit die hij door zijn zonden gekrenkt heeft. Tegenover God van wie hij ontdekt heeft dat hij die God door zijn zonde kwijtgeraakt is. En dat er een breuk gelegen ligt tussen hem en de Heer. Tegenover die God die hoe zwaar hij ook getergd is, toch groot van goedertierenheid en langmoedigheid gebleken is. Want hij heeft die zondaar niet weggedaan van voor zijn aangezicht. Maar hij heeft hem nog zijn genade willen bewijzen. Tegenover die God die hem onverdiend binnengebracht heeft in dat zalig koninkrijk. Door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Tegenover die God die hem toen hij treurde ook iets van de waarachtige vertroostingen heeft willen schenken. Onverdiend en onbegrijpelijk. Hoe is de verhouding van zo'n mens tegenover die God? Hij wordt onderworpen. Denk maar weer aan Mozes, de zachtmoedigste van alle mensen in zijn tijd. U weet van die geschiedenis dat Mozes op de rots geslagen heeft, terwijl hij dat keer had moeten spreken. Maar alsof hij zelf, daar hebt u inderdaad een moment in het leven van Mozes en ze zijn er meer geweest, dat hij toch ook maar een mens van gelijke beweging als wij blijkt te zijn. Op dat moment waarop hij deed alsof hij voor Israël water uit de rotssteen zou halen en niet God. Op dat moment waarvan de Heere zegt dat hij toen de Heere niet geheiligd heeft voor het oog van Israël. Op dat moment heeft Mozes zichzelf de gramschap Gods waardig gemaakt en als straf op die zonde ging de deur van Kanaan voor Mozes dicht. Hij moest buiten blijven. Hij mocht tot aan de grens mee. Hij mocht al die ervaringen van de woestijntijd meemaken. Hij mocht zo lang, 40 jaar lang, het verdrietelijke van dat werk als leidsman van Israël ervaren. En als het volk dan straks het land Kanaan binnengaat, dan moet hij buiten blijven. Want hij heeft voor de ogen van Israël de Heere niet geheiligd. En wat deed Mozes toen, toen dat vonnis geveld werd? Zei hij toen tegen de Heere, Heere, dat is veel te zwaar. Zei hij toen tegen de Heere, Heere, dat is niet billijk. Ging hij toen al zijn goede werken opnoemen? ging hij toen de Heere vertellen, Heere, maar ik heb toch dit gedaan voor Israël en ik heb toch dat gedaan. En hij had best kunnen spreken over alles wat hij gedaan had, want dat heeft de Heere in zijn woord ook gedaan. Gaat Mozes dat tegenover de Heere opnoemen om op die manier de Heere tot andere gedachten te brengen? Nee. Nee, hij bidt wel of de Heere een ander vonnis wil vellen. Maar als God dan tegen hem zegt, spreek mij niet meer van deze zaak. Dan spreekt Mozes ook niet meer van deze zaak. Dan buigt hij. Dan wordt hij gewillig. Gewillig gemaakt. Viel het hem dan niet zwaar? Zeker viel het hem zwaar. En het is hem tot aan het einde toe een smart geweest. Maar hij heeft gebogen voor de wil van God. Want die wil is altijd wijs en goed. En zo was hij onderworpen. Denk aan David. David moet vluchten voor Absalom. En hij is zo vernederd van binnen ook door de hand des Heren. Hij leert zo bukken, ook onder dit oordeel. Hij praat het niet goed wat Absalom doet. Maar hij aanvaardt het als een kastijding van de hand des Heren. En als daar dan op zijn vlucht die Simei uit het huis van Benjamin komt. U leest het in 2 Samuel 16. En die Simei gooit met stenen en stuift met stof. En hij vloekt David. Dan is daar een van die zonen van Zeruja, Abizeer, die zegt, zal ik over dat beekje heen gaan en zal ik zijn kop van hem wegnemen? Nee, zegt David, doe dat niet. Waarom niet? De Heere heeft tegen hem gezegd, vloek David. Onderworpenheid. God kan geen kwaad meer doen bij David. Want hij ziet dat het zijn eigen zonde is die nu aan hem bezocht wordt. En hij kan alleen maar bukken en buigen voor de Allerhoogste. En zich gewillig aan hem onderwerpen. Denk ook eens aan de Heere Jezus. Dat voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Hij was zachtmoedig, zo getuigde hij van zichzelf. Wat doet hij als Petrus in de hof van Gethsemane het zwaard trekt en ermee te begint te slaan en het oor van de dienstknecht van de hoge priester van Malchus afslaat? Steek het zwaard in de schede, Petrus. De drinkbeker. Die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En wat zat er dan in die drinkbeker? Al de verschrikkingen die God in zijn rechtvaardig oordeel over de borg uitmeet. Al dat lijden, al die bittere angsten en benauwdheden die zijn ziel vervaren zullen en die hem in de helse angsten zullen vernederen, dat zit in die drinkbeker, maar als zijn Vader hem die beker geeft, zal hij hem dan niet drinken? Onderworpenheid aan de wil Gods, aan het woord Gods. Aan de roede Gods. Onderworpenheid aan alles wat de Heere over ons zegt en over ons beschikt. Is dat er nou ook in uw leven? Zalig zijn de zachtmoedigen. Mozes, David en dan de zachtmoedige knecht des Heeren die deze woorden zelf gesproken heeft. Maar is het er vandaag bij u ook als resultaat van het ontdekt zijn aan onszelf? Als resultaat van dat ingeleid zijn in eigen armoede en ellendigheid. Als resultaat ook van dat voor God in oprechtheid bukken en voor God onze zonden bewenen en onze breuk beleiden. En hebben we nu ook geleerd dat we tegenover die God niets hebben in te brengen. Zouden we onze mond dan nog durven open doen tegen de Heere? Zouden we hem durven beklagen, aanklagen? Zouden we hem durven bekritiseren? Zouden we durven zeggen, Heere, uw hand doet het verkeerd en uw leiding is niet zoals het behoort te wezen? De hand op de mond. Ook als een roede ons treft. ook als zijn roede ons treft. Maar dat is moeilijk, ja, dat is zo moeilijk dat alleen genade het een mens leren kan. Zo moeilijk is dat. Dat alleen door genade je op die plaats kunt komen. Maar de kenmerken in de zaligsprekingen zijn toch genadekenmerken? Ze zijn toch allemaal resultaat van het werk van de Heilige Geest? Het is toch allemaal vrucht van wat God doet in de mens? Het groeit niet op onze akker, armoede van geest niet en dat recht het ware treuren niet. Maar ook deze zachtmoedigheid niet. Dat is daar waar Gods geest aan het werk is. En waar die een mens op zijn plaats brengt. Waar die een mens doet beleven wat hij in Gods ogen is. En dan gaat de mens bukken. En dan ga je het uit handen geven. En dan ga je de Heere rechtvaardigen. En je mond in het stof steken. Ik heb misschien wel eens van Joseph Allen gehoord. Een Engelse schrijver. Die op 34-jarige leeftijd op zijn sterfbed lag. Hij heeft dat boekje geschreven, Waarschuwingen aan de Onbekeerden. U moet dat maar eens lezen. Zeer leerzaam. Op zijn 34ste moest hij sterven en er kwamen mensen bij hem op bezoek en die beklaagden hem. En die spraken van hun medelijden over hem, het feit dat hij nu al zou moeten sterven. Maar hij berispte hen. En hij zei, je moet mij niet beklagen. Want Gods wil is altijd wijs en goed. Ook als hij mij op deze leeftijd wegneemt. Bukken. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. En wanneer kun je dat nou echt zeggen? Als je daarachteraan mag zeggen, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Want wat een wonder dat hij nou mij niet weggestoten heeft. Wat een wonder dat hij mij, arm en ellendig en verdorven als ik ben, toch nog in zijn liefde wilde opzoeken. Dat hij mij in mijn rouw en in mijn zielensmart toch nog wel eens vertroostingen heeft willen schenken. Wat een wonder van genade zou ik tegenover die God het beter willen weten. Zachtmoedigheid. En ook tegenover je medemens. Want het is niet alleen dat je bukt onder God en onder zijn beschikkingen en onder zijn woord en onder zijn roede. Maar het is ook dat je je tegenover je medemens zo gedraagt. Zoals, ik noem maar weer de voorbeelden, Mozes en Christus. Zachtmoedigheid tegenover je naaste. Dat wil zeggen dat je net als de Heer Jezus, Filippenzen 2, dat die gezindheid in ons zij die in Christus Jezus was. Die zichzelf ontledigt, die zichzelf vernietigd heeft. De ander uitnemender achter dan onszelf. Denk weer even aan Mozes. Mozes krijgt op een gegeven ogenblik zijn schoonvader op bezoek, Jethro. En Jethro zegt tegen hem, als hij dat zo is aangezien heeft, Mozes, dat gaat niet goed. U bent veel en veel te druk. Als u zo doorgaat, dan is je leven in de kortste keren verteerd. Je komt nauwelijks meer tot rust toe. De mensen komen naar je toe met dit en met dat. En ik zou je adviseren, stel een aantal oudsten aan. En laten de wat minder zware zaken, geschilpunten tussen de Israëlieten, dan door die oudsten, door die 70 oudsten behandeld worden. Zodat voor u alleen de zwaardere aangelegenheden blijven liggen. En dan zegt Mozes niet tegen zijn schoonvader, wie denkt u wel dat u bent? Ik heb van u geen advies nodig, God heeft mij hier aangesteld en ik ben de leidsman van Israël. Helemaal niet, helemaal niet. Dan luistert Mozes naar dat advies en dan handelt hij ernaar. En dan stelt hij 70 oudsten aan. Dan weet hij ook in dat opzicht zich te verootmoedigen, al staat hij ongetwijfeld door datgene wat God hem als positie aangewezen heeft, hoger dan zijn schoonvader. Zeker. En als hij inderdaad de leidsman van Israël, maar dat heeft hem niet met hoogmoed en opgeblazenheid vervuld, zodat hij op een ander uit de hoogte neerziet. Nee, zijn zachtmoedigheid komt ook hier in openbaar. sprekende nog, is het voorbeeld van de Heer Jezus. In de lijdensgeschiedenis zien we hem daar bij de ingang van zijn lijdensweg aan de voeten van zijn discipelen, of niet? Daar vinden we hem. Als niemand van zijn discipelen dat slavenwerk wil doen, de voeten van de anderen wassen, dan zal hij zelf dat werk doen. Dan staat hij op van de maaltijd, dan neemt hij een wasbekken en een handdoek en dan knielt hij aan de voeten van zijn discipelen. Zij zijn te hoog daarvoor, althans in eigen waarneming. Maar hij zal hen dan een voorbeeld geven van zachtmoedigheid. Ook tegenover zijn medemensen. Ik denk weer aan Mozes. Misschien wel het sprekendste voorbeeld uit zijn leven. Wat heeft Mozes verdragen van dat volk? O, wat zijn er momenten geweest dat dat volk tegen Mozes ook sprak. Tegen Mozes ook in opstand kwam. Dat ze hem wilden afzetten. Dat ze zich van zijn leiderschap wilden ontdoen. Dat ze zich een hoofd wilden stellen om terug te keren naar Egypte. Dat ze Mozes verwijten gemaakt hebben. Waarom hebt gij ons uit Egypte gebracht? Is het om ons hier in de woestijn te laten sterven? Wij met onze kinderen. U hebt ons allerlei mooie beloften voorgespiegeld. Dat we naar een land zouden gaan vloeiende van melk en honing. Maar hier zijn we nu al jarenlang in de woestijn. En onze ziel wacht van dit zeer lichte brood. En er waren momenten dat ze Mozes zouden gestenigd hebben. Maar als het er dan echt op aankomt. En als Gods toorn gaat ontbranden tegen Israël. Of dat nu is als die vurige slangen door het kamp heen schuifelen en bijten. En mensen met gif in hun aderen spuiten zodat ze sterven zullen. Of dat dat nou is als die verspieders teruggekeerd zijn en een kwaad rapport hebben uitgebracht. Waardoor de Heere een oordeel uitspreekt. Of dat dat nou is in die geschiedenis van de opstand van Korach, Datan en Abiram. Dat er een plaag begint te werken onder Israël. En dat de mensen terstond doodvallen en het oordeel heel Israël dreigt te gaan vernietigen. Maar keer op keer zien we de man Mozes op zijn knieën. Zien we hem buigend voor God als voorbidder. Terwijl zijn hart geleden heeft onder het gedrag van Israël. Terwijl hij gekrenkt en onteerd is. Hij grijpt niet naar het wapen van de zelfverdediging. Maar hij bukt, hij is de minste. Zachtmoediger dan hij is er geen. Hij bidt voor zijn, ja zeg het maar, voor zijn vijanden. Voor hem die hem belagen. Voor hen die hem naar het leven stonden. Voor hen die hem niet langer verdroegen. Hij gaat in de bres staan en hij doet voorbeden voor dit volk. Om de Heer van de hittigheid van zijn toorn af te keren. En om het volk in de gunst van de Heere opnieuw aan te bevelen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij tegen God zegt, Heere, als u ze zo niet vergeven kunt. Als er een slachtoffer moet zijn. Als er een plaatsvervangend offer moet zijn die voor Israël sterft. Delg mij dan uit uw boek. Zacht. Moedigheid. En zo ook de Heer Jezus, nog veel meer dan Mozes. Als hij gescholden werd, dreigde hij niet. Hij heeft het tegenspreken van de zondaars verdragen. Hij stond voor zijn rechters. Hij stond daar als een schaap dat ter slachting geleid werd. Maar hij deed zijn mond niet open. En als er ooit één reden gehad heeft om zichzelf te verdedigen en de valse beschuldigingen te ontkrachten en te bewijzen dat hij waarlijk geen enkele overtreding gedaan had waardoor hij des doods schuldig zou zijn. Als er ooit één zaak geweest is die recht stond, dan was het zijn zaak. Maar Jezus zweeg stil voor Caiaphas, voor Pilatus. Jezus zweeg stil. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. en nederig van hart. En zijn voetstappen nu drukken. Naar zijn beeld herschapen worden. Mozes was dat al. Christus was er toen nog wel niet geweest. Maar Mozes is door diezelfde geest die in Christus als in het hoofd woont. En die in hem als in een van de lidmaten woonde. Mozes is naar dat beeld van Christus herschapen. Daarom was hij zo. En dat is wat de Heere zijn volk voorhoudt. Dat is wat degene die geleerd hebben arm van geest te zijn en treurend. Dat is wat de Heere zulke nu ook voorhoudt als een derde merkteken van het waarachtige genadeleven. Burgers van het koninkrijk, dat zijn mensen die naar de konings, naar het beeld van de koning hernieuwd worden. Die die gezindheid in hen mogen ontdekken die in Christus Jezus was. Is er onrecht? Is er onrecht dat mensen u aandoen? Ongetwijfeld. Daar ontkomt geen mens aan. Zijn er moeilijke dingen in uw leven waar u eigenlijk niet mee overweg kunt, waar u niet mee verder kunt, waar u onder bezwaard kunt zijn, wat mensen u aandoen, wat mensen misschien van u zeggen? Geef het zoals Christus. Geef het over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Wreekt uzelf niet, beminden. Geeft de toorn plaats. Dat hoort allemaal bij zachtmoedigheid. Wij zijn toch zo belangrijk niet. Dat zeg u toch van uzelf wel eens. Nou, laat ik het dan ook eens van u mogen zeggen. Zonder dat u beledigd wordt. U zegt van uzelf, ik ben een ellendige zondaar. Laat ik het dan ook eens van u mogen zeggen. U bent een ellendige zondaar en u deugt nergens toe. Een aardworm bent u. En dat zeiden we in Gods ogen. Dat zegt de Heer. Buig daar nou eens onder. Stof van jongs af zijn we. Zo belangrijk dat we onszelf moeten verdedigen. Zo belangrijk dat we ons recht moeten hebben. Zo belangrijk. Wees met ootmoedigheid bekleed. En met zachtmoedigheid. Onderwerpt u dan Goden, zegt de schrift. Hoe kom je nou aan deze genadegave? De schrift wijst ons, ik denk aan twee plaatsen. Aan een woord in Zefania 2 vers 3 en aan een woord in 1 Timotheus 6. Het woord wijst ons de weg dat wij die zachtmoedigheid moeten zoeken. Zoeken. Bij wie? Bij de werkmeester ervan. Bij de auteur ervan. Bij de geest Gods. Bij de Heer. De bron van alle zaligheid. En weet u wat ook profijtelijk is om het te leren? Echt profijtelijk. Dat wij Christus in gedachten houden. Aldus zullen wij zijner gedenken. En bid nou met veel ernst om hem gelijkvormig gemaakt te mogen worden. Zeg niet, ja, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik kan dat niet vergeten en ik kan daar niet overheen stappen. Als u dat zegt, maakt u het alleen maar erger. Want in feite is dat God de schuld geven dat hij u zo gemaakt heeft. U maakt het alleen maar erger. Het is een goedkope uitvlucht. Ons past bekering. Want dit kenmerk van genade kan niet gemist worden. Echt niet. Wat hebben we reden om ons te schamen, zegt u. Ja, ik denk het ook. Ons te schamen, misschien niet eens zozeer vanwege de zonde van bedrijf. Maar de zonde van nalatigheid. Schamen vanwege, kind des Heren, het niet kruisigen van de boze lusten van het vlees. Het niet kruisigen van de boze lusten van het vlees. En dat is ook zonde. Schamen dat we zo weinig die voetstappen van de meester drukken. Ik heb u dit tot een voorbeeld nagelaten, zei hij toen hij aan de voeten van zijn discipelen zat. Zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Wat komt daarvan terecht? Laten we ons dan schamen. En laten we God de Heere ootmoedig bidden. En dan komen we weer bij de tweede zaligspreking terug. U ziet het. Zalig die treuren. Laten we in dat treuren God bidden om de voortgaande werking van zijn geest. En als je er helemaal buiten staat en een onbekeerd mens bent en van die zachtmoedigheid ook niks in praktijk kunt brengen, zie dan dat u wezenlijke dingen mist. Dan hebt u ook niet die armoede van geest en dan hebt u ook niet dat treuren en dan hebt u net zo min die zachtmoedigheid. Dan moet dat toch veranderen, wij die op reis zijn naar de eeuwigheid. Zo kunnen we God toch niet ontmoeten. In ons verdorven bestaan met onze aangeboren hoogmoedigheid en zelfhandhaving. Zouden we voor de Allerhoogste niet eens een keer gaan bukken? En zouden we niet eens een keer zijn woord in ons leven dat gezag laten krijgen, dat ons inderdaad op de knieën brengt en dat ons tot bekering leidt? O, laat het woord van de Heere, zoals vanmorgen dat gepredikt wordt, ons toch uitdrijven tot God om voor het eerst of bij vernieuwing bij de Heere te zoeken, deze vrucht van de geest. Met ernst die weldaad zoeken. Waarom dan? Nou, al was het alleen maar omdat de Heere aan deze zaligspreking ook de belofte verbindt. Zoals hij dat bij elke zaligspreking doet, ook hier. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Is dat dan zo begerenswaardig? Nou, toch wel. Want dat aardrijk wat de Heere hier bedoelt, dat is zijn schepping, dat allereerst. En als de Heere de schepping, de goede schepping en de straks herstelde schepping aan zijn volk in het vooruitzicht stelt als een hersteld paradijs, dan is dat toch een begeerlijk goed. Nu al, erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. En straks, als de Heere al de vloek en al de zonde en al de ongerechtigheid van dit aardrijk heeft afgebrand, zodat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn gekomen, dan zal Gods volk zich mogen verlustigen in grote vrede. Wie zullen dat zijn die daar straks op de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel een plaats krijgen? Dat zijn de zachtmoedigen. Psalm 37 zei het ook al. De Heere Jezus herhaalt dus wat al eerder gezegd is. Maar dat is de werkelijkheid. Straks, nu al, in beginsel, alles is uwe, zei Paulus tot de Korintiërs. Want zij waren tot volk dat door de Heere uitgekozen was en dat door de geest Gods vernieuwd en bearbeid werd. Maar er komt nog veel meer als straks de grote erfenis zal worden uitgedeeld. En het volk des Heeren, zoals ik zo pas zei, zich mag verlustigen in grote vrede. Is dat uw vooruitzicht? Is dat waar u heen onderweg bent? Als een erfgenaam Gods en als een mede-erfgenaam van Christus? Oh, het is hier maar een aanduiding van de veelheid van zegeningen en van de schat van rijkdommen die in het eeuwig zalig leven genoten zullen worden. Het aardrijk beërven. Het is maar een onderdeel. Maar oh, dat hoort bij de zaligheid die de Heere zijn kerk straks gaat laten genieten. Als ze zijn aangezicht mogen zien en als ze het lam mogen aanbidden en als zij met al de verlosten de lof des Heren mogen bezingen. Maar dan stelt God ze ook in het bezit van de erfenis en dan zegt hij tot zijn verloste kerk. Deze schepping, het werk van mijn handen, deze aarde vernieuwd door mijn vernieuwend werk is uw deel, is u ten lot en ten erfdeel geworden. Geniet daarvan. Schep daar de vreugde in, dat u als mijn kinderen ook mijn erfgenamen mag zijn. Mede-erfgenamen van Christus. Ik zei, het is maar een onderdeel. Het is ook niet te zeggen wat dat allemaal zijn zal. Maar daarheen is het zachtmoedig volk onderweg. Daarheen zijn zij onderweg, die achter de meester mogen aangaan. Achter hem die gezegd heeft, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Achter hem die zweeg toen hem onrecht aangedaan werd. Achter hem die aan de voeten van zijn discipelen zat om de vuile voeten te wassen. Achter hem die gezegd heeft, de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Achter hem aan, zijn voetstappen drukken, zijn beeld vertonen. En zo mede erfgenamen met hem zijn. Is dat dan niet begeerenswaardig? Wie kan nu iets bedenken in deze ganse wereld? Wie kan u iets in zijn geest op laten komen, waar hij ook kijkt en wat hij ook overdenkt, dat rijker is, dat voller is, dat zaliger is, dat meer bevrediging geeft dan een kind van God te zijn, een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus? Ga dan die weg achter hem aan. En bid God gedurig om de genade des geestes, opdat u naar zijn beeld hervormd mag worden. Amen. We zingen Psalm 149 en daarvan het tweede vers. Danken. Heren, zoals uw woord het ons vanmorgen gezegd heeft, zo behoort het toch wel te wezen. Bij een ieder van ons, en zeker bij hen die door genade ook iets hebben geleerd van het arm zijn en van het treuren, zo hoort het toch te wezen. Maar heren, we hebben alle reden vanmorgen met elkaar en ieder persoonlijk om het hoofd te buigen in schaamte. En voor uw heilig aangezicht te bekennen dat er zoveel aan ontbreekt. Wat is er een zelfhandhaving? Wat is er een beter weten? Wat is er een hoogmoed in ons bestaan tegenover u? Als u wegen met ons gaat waar we het niet mee eens zijn, dan voelen we het soms in ons oprijzen, de onwil, het verzet, de boosheid soms wel. Het niet willen buigen, niet ons willen onderwerpen, u bekritiseren, het beter weten dan u. En tegenover medemensen, heren, wat is het moeilijk om de minste te zijn? Wat is het moeilijk om voeten te wassen? Wat is het moeilijk om de ander uitnemender te achten dan onszelf? Wat is het moeilijk om onszelf te verloochenen en op de voetstappen van de meester te drukken en net als hij te zwijgen? O God, het is ook inderdaad genadewerk als het er is. Als het er is, heren, dan is het van u. En als het er niet is, dan is het omdat wij het tegenstaan. Dat we het misschien niet eens willen. Er niet eens begeerig naar zijn. Niet eens de schoonheid en de dierbaarheid ervan zien.
Meer zien in zelfhandhaving dan in zelfverloochening. Meer zien in onze eigen weg dan in de weg achter de meester. O God, wij bidden om vergeving. En geef dat we het allen in oprechtheid mogen doen. En waar dat beginsel van die zachtmoedigheid door uw genade gewerkt is, Heere. En dat is er toch bij al de uwen. Dat is er toch, want gij staat toch voor uw eigen werk in. Ge doet toch ook geen half werk. Heere, versterk het dan. En wilt gij dan al die dingen die daartegen ingaan en al die onwil aan onze kant breken en buigen, zodat het er toch van komt om onder uw woord onderworpen te zijn. En als gij de roede stuurt, om dan ook onder de roede onderworpen te zijn. Niet te klagen als u een deur dicht doet. Niet te klagen als u een doorn in ons vlees steekt. Maar te bukken en te aanvaarden. En te zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En in onze relatie tot medemensen, Heere, leer ons dan ook, net als Mozes, zwijgen. Zelfs voor onze vijanden nog een gebed doen. Net als Christus, zwijgen. En net als hij voor zijn vijanden nog een gebed doen. O God, wij bidden u om dat genadewerk. Vergeef onze zonden en doe uw werk in ons leven. Voor het eerst of bij vernieuwing. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het eerste vers. Ik loof den Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Vers 34, het eerste vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.